Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ter Zake, de podcast van Wijn en Staal Advocaten. Vandaag heb ik Carlijn te gast, mijn welgewaardeerde collega. Welkom Carlijn, leuk dat je er bent.
Dank.
En vandaag hebben we een iets wat andere aflevering dan jullie van ons gewend zijn. Natuurlijk is het thema nog steeds arbeidsrecht. Maar vandaag gaan we niet een heel serieus onderwerp behandelen. Maar vandaag gaan we jullie even meenemen in hoe leuk en smeuig en heerlijk arbeidsrecht af en toe ook kan zijn. Want wij hebben in de kern een heel erg leuk beroep. En daarom noem ik Carlijn vandaag even Carlijn Koldewijer. Want Carlijn en ik hebben de nodige leuke juicy uitspraken voor jullie verzameld. Allemaal natuurlijk wel op het gebied van arbeidsrecht, maar allemaal waar gebeurt. En ik zou zeggen, Carlijn, wil jij de eerste behandelen?
Jazeker, want juice is er wel in het arbeidsrecht inderdaad. Daar kan de achterklappagina soms niet tegenop wat ik op mijn werk lees. Toch? De eerste uitspraak die we gaan bespreken, dat is een uitspraak over de Nederlandse Tinder-swindler. Zoals hij wordt genoemd. Ja, voor wie de Netflix-serie nog niet heeft gekeken, is wel een aanrader. Die zaak ging over een werknemer van een middelbare school. Die per augustus 2022 op een school ging werken. En in het voorjaar, toen hij solliciteerde bij die school, toen werd hij benaderd door Alberto Stegeman voor het programma Undercover in Nederland. Want Alberto wilde hem wat vragen stellen over oplichting. Die werknemer die zei daar niks over tijdens de sollicitatie. En in augustus, toen die man geloof ik net een maand aan het werk was, kwam Alberto met zijn aflevering over deze man. Nou, en daar was de school niet erg blij mee. Ik heb mijn huiswerk echt goed gedaan. De aflevering een klein stukje gekeken.
Heel goed.
En het is inderdaad niet echt mals wat daarin naar voren komt. Deze man had met verschillende vrouwen relaties tegelijkertijd. Woonde ook met verschillende. Nou, op zich is daar natuurlijk niks mis mee, maar ze wisten het niet van elkaar. Dat is zeg maar de clue. En hij woonde ook met verschillende vrouwen tegelijk samen.
Dat vind ik best knap trouwens.
Ja, dat is een uitdaging, ja. Noem ik dat. Ja, ja. En hij leende geld van die vrouwen en dat betaalde hij dan niet terug. Hij had echt in totaal geloof ik 150.000 euro geleend van die vrouwen. En betaalde dat allemaal niet terug. En wat uit die documentaire of in die aflevering ook naar voren kwam, is dat er vijf vrouwen met wie hij een relatie had, allemaal op de begrafenis van zijn moeder waren. Dus hij vermengde echt al zijn relaties en levens door elkaar en liet die vrouwen berooid achter. Nou, daar was de school natuurlijk niet zo van gediend. Die zei, je moet hier totaal integer zijn en we kunnen jou hier niet op de werkvloer hebben. Dus die ontsloeg de man. En die start een procedure.
En even voor de duidelijkheid, deze man was een docent, toch? Op deze school, of niet?
Ja, ja. En die zei dat, ik ben ten onrechte ontslagen, op staande voet ontslagen. Nou, zei de school, maar voor zover je inderdaad ten onrechte op staande voet ontslagen bent, dan willen we alsnog wel dat die arbeidsovereenkomst door de rechter beëindigd wordt. Want, tal van redenen. En uiteindelijk de reden die de kantonrechter overtuigend vond, is dat er, dat er na het aannemen van deze man allerlei omstandigheden bekend waren. Zo ernstig waren dat, zoals dat dan juridisch heet, van de werkgever niet kon worden gevergd om de arbeidsovereenkomsten voor te zetten. Ja, en daar is ook wel wat voor te zeggen. Zeker omdat deze werknemer veel met leerlingen moest samenwerken. En dan natuurlijk heel belangrijk is dat er een hoge mate van sociale veiligheid is. En gelet op alles waar deze man in de aflevering van Alberto Stegeman van beticht werd. En sommige dingen die hij ook wel erkende in die aflevering. Is natuurlijk wel logisch dat de school zich hier enorme zorgen over maakte.
Ja. Ik snap hem ook zeker. Ik denk ook dat het wel de juiste uitspraak is. Maar naast dat die juicy is, is die arbeidsrechtelijk denk ik wel. Het is wel de vraag of iets wat je voor hebt gedaan, wat helemaal los staat van je dienstverband. En wat ook allemaal is gebeurd voordat je in dienst trad. of dat nou rechtvaardigt dat je dienstverband wordt beëindigd.
Ja, ja, dat vind ik arbeidsrechtelijk wel een interessante vraag. En ik denk, als werkgever zou je in zo'n geval denk ik ook wel voor kunnen kiezen om eerst eens een heel goed gesprek met iemand te voeren over de kernwaarden van dat bedrijf en wat van diegene in die functie wordt verwacht. En als dan blijkt dat die werknemer zich daar niet in kan vinden of zich daar niet aan wil committeren, dan sta je denk ik eigenlijk nog wel wat sterker. Want dan is echt duidelijk dat daar een groot verschil van inzicht op is.
Nou ja, en ook dat soort, ik noem het toch maar even ook een beetje op sensatiebeluste programma's als dat van Alberto Stegeman, die zijn niet per se uit op waarheidsvinding, maar vooral uit op sensatie en clickbait en ophef en allemaal dat soort dingen. Dus om, weet je, dat iemand daar onderwerp van is, daar zit natuurlijk ook, je moet ook nog wel je waarheidsvinding doen als bedrijf.
Ja, hier hielp het denk ik niet dat die werknemer al een deel van de feiten had toegegeven. Nee. Alle relaties door elkaar, dat hij geld had geleend.
Maar
en
dan nog, ook al komt het niet vast te staan, als daardoor gewoon wel een onwerkbare situatie ontstaat.
Ja.
Dat kan altijd alsnog. Maar het is arbeidsrechtelijk wel heel interessant.
Ja,
naast dat het ook heel juicy is.
Ja. Ja, ja, zeker. Als je het echt wil voorkomen, denk ik als werkgever, moet je ook bij indiensttraining gewoon werknemers allemaal verklaringen laten invullen over dat ze dat ze echt helemaal van onberispelijk gedrag zijn.
Afgelopen 12 maanden niet door Alberto Stegeman bezocht.
Nou, precies.
We gaan even door met de volgende uitspraak. namelijk de uitspraak die ook juicy is, maar en waar ook wel een arbeidsrechtelijk lesje in zit, volgens mij. Namelijk de uitspraak die ging over een supermarktmedewerker, een vulploegmedewerker. En die was in een wat jolige bui. En die was in een, in een bepaalde container. En die heeft op ten duur bedacht dat het leuk was om een pak yoghurt of kwark, wat over de datum was, om daarmee te gaan gooien. En op den duur heeft hij hem heel hard tegen de muur gegooid en spatte dat ding helemaal uit elkaar. En zat er ook een display helemaal onder de kwark. Nou ja, en uiteindelijk heeft de supermarkt waar het om ging, die vond dat zo heftig en over de top dat ze hem daarvoor ontstaande voet hebben ontslagen. Maar dat heeft geen stand gehouden. En ook wel om een paar redenen die ik goed begrijp. Namelijk, de leidinggevende van deze vulploegmedewerker stond erbij. En die heeft er hartelijk om gelachen. Dus die heeft ook niet direct ingegrepen. Maar die is eigenlijk een beetje meegegaan in het gebbetje. Daarnaast bleek dat deze man, het was niet zijn bedoeling om dingen kapot te maken. Het was gewoon een beetje uit de hand gelopen. En hij schrok er zelf ook heel erg van. En heeft direct de display schoongemaakt en alles opgeruimd. Dus het was een beetje uit de hand gelopen joligheid. Maar vooral het feit dat zijn leidinggevende erbij stond te lachen, heeft arbeidsrechtelijk hier denk ik veel gewicht in de schaal gelegd. Want als je vindt dat iets zo erg is, dat het reden is voor een ontslag op staande voet, dan moet je er niet bij staan gaan lachen. Dan moet je ook direct aangeven hoe erg het is. Dus ik kan deze uitspraak helemaal begrijpen.
Ja, wat ik me ook nog afvroeg, of er niet allerlei interne regels waren ook bij dit bedrijf. Want vaak zijn er, ik weet niet of het een productiebedrijf is of iets dergelijks, maar ook best wel regels hoe je met materiaal van de werkgever en zo moet omgaan.
Ja.
Dat zag ik hier echt niet terugkomen.
Nee, ik ook niet.
Dat
ik kan ook niet.
Ook nog wel eens helpen. Duidelijk beleid.
Gij zult geen kwark gooien.
Ja.
Ja.
Of iets minder expliciet, dan is misschien ook duidelijk.
Nee, klopt. Dat kwam hier niet echt aan de orde, maar dat zal ongetwijfeld altijd ook een rol spelen. Nou, dat is wel een leuk bruggetje naar de volgende uitspraak. Want daar speelde beleid ook een hele grote rol. In deze uitspraak die ging over een crematiecentrum. En daar had een medewerker per ongeluk de verkeerde persoon gecremeerd.
Oei.
Ja, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. En het arbeidsrechtelijk interessante punt hier was dat er een, omdat het juist zo precair is natuurlijk dat de juiste persoon wordt gecremeerd, dat er ook altijd een vier ogen principe is, dat er altijd staat op elke kist een soort identificatienummer en dat moet altijd door twee mensen worden gecontroleerd of het de juiste kist en de juiste persoon is die wordt gecremeerd. En deze persoon had dat protocol niet gevolgd. En daardoor was het dus misgegaan. En om die reden en ook omdat de gevolgen natuurlijk heel groot en onomkeerbaar zijn, is deze persoon op staande voet ontslagen. En dat heeft stand gehouden.
Ja, dat snap ik wel bij zoiets belangrijks. Ik vind het eigenlijk wel geruststellend dat er normaal wel een vier-oog-principe geldt.
Ja, Zeker.
Ja.
Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat dit echt... Je moet dit ook dan gaan uitleggen aan familie. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk.
Ja, heeft die werknemer, weet je, of die... hoe heeft hij zich hier nog tegen verweerd? Ja, ja,
dat ja, is, er is een procedure
Er is een procedure over gevoerd. Ja.
Ja,
oh.
Ja.
Zo, ik zou dan...
Ja, aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... Tenminste, weet je, je maakt nou eenmaal af en toe fout. Dat, maar ja. Dat het, je hebt gewoon, het ging denk ik ook niet zozeer over het feit dat er een fout is gemaakt.
Nee.
Maar meer dat je
beleid
gewoon,
is geschonden.
Dat je ja, onzorgvuldig bent geweest.
Ja.
En dat je willens en wetens gewoon niet wacht op dat extra paar ogen dat er ook naar moet kijken.
Ja, ja, ja. Ja.
Het is alweer tijd voor onze vaste rubriek. Arbeidsrecht met Aniek.
Nou, beste luisteraars. Niet alleen tussen werkgever en werknemer komen soms juicy uitspraken voorbij. Ook advocaten krijgen er soms van langs. Zo oordeelde een rechter dat een advocaat een veel te omvangrijk en onbegrijpelijk processtuk had geschreven. Zo schreef de rechter over het lezen van het processtuk dat er sprake was van een situatie waarbij de goedwillende lezer in een film noir raakt, waaruit ontsnapping slechts mogelijk is door diep te zuchten en het stuk enige tijd weg te leggen. Maar ook in het tuchtrecht van advocaten komen spraakmakende uitspraken voorbij. Zo was er een advocaat die had een relatie met een getrouwde vrouw, maar zij wilde deze affaire stoppen. De advocaat is haar vervolgens gaan lastigvallen bij haar thuis, op de tennisbaan en op het terras. En bovendien bestookte hij haar met appjes, zo'n 4000 berichten in een half jaar tijd. Ook dreigde hij om naaktfoto's van haar te sturen aan haar man. En hij heeft dit ook vervolgens gedaan. Nou, de advocaat is uiteindelijk wel geschorst voor ongeveer 12 weken. Omdat cliënten niet zijn geraakt door zijn handelen, was het eigenlijk maar 12 weken en is dit niet langer geweest.
Dankjewel. Ik ben even aan het bijkomen van deze feitencomplex, om het zo maar te zeggen. Ik vind dat nogal weinig, 12 weken. Maar goed, het was natuurlijk alleen het tuchtrechtelijke deel. Neem aan dat er misschien ook wel een strafrechtelijk tintje aan zat. Hey, wij gaan even verder hier. Marjolein, ik heb eigenlijk eerst een vraag voor je. Wat is eigenlijk de meest juicy zaak die jij zelf ooit hebt gedaan?
Nou, ik heb een keer een zaak gewerkt waar een werknemer eigenlijk over al zijn over allerlei diploma's en kwalificaties had gelogen. En dat was best wel ernstig, want die werknemer die deed ook nog wel iets medisch. Dus ja, er was gewoon een instelling die gewoon een totaal onbevoegd persoon op een bepaalde positie had. Dat vond ik zelf wel dat je dacht, hoe dan?
Ja, hoe durf je dat?
Ja.
Toch?
Ja, ja, ja.
Dat je dat is een beetje, doet me denken aan Suits, toch?
Oh, die heb ik niet gezien.
Nee, daar heb je Mike, die doet alsof hij advocaat is, maar die heeft nooit rechten gestudeerd.
Ja, maar ja, dan als advocaat kun je dat beter doen dan als je iets medisch doet, denk ik.
Nou, onderschat de waarde van ons beroep ook niet, Carlijn.
Okay, ik zal ons zelf niet helemaal tekort doen, maar toch.
Maar eens, helemaal eens. Ja, ja. Jeetje, oké. Okay. Nou, ik heb zelf ook wel een keer een hele juicy zaak aan de hand gehad. Ik heb een keer iemand bijgestaan die ze was getrouwd. En ze had ze was betrapt door iemand van het bedrijf, terwijl ze in de auto zat te zoenen met haar eveneens getrouwde baas. En die persoon was toen naar iemand anders in het bedrijf toegegaan en die had ze verraden. En uiteindelijk werd hun alle twee de wacht aangezegd. En ik stond haar bij. En het feit dat hij ontslagen werd, dus was natuurlijk nog een hiërarchische relatie.
Mm-hmm.
Maar het bleek dat degene die de ontslagbeslissing had genomen ook gewoon echt een hele grote morele opvatting had over vreemdgaan en het huwelijk en wat je wel en niet kan doen. Nou, en daar kan natuurlijk iedereen helemaal zijn eigen mening over hebben. Daar is wat mij betreft geen goed en fout in. Maar ik vond het arbeidsrechtelijk, vond ik dat wel heel interessant. Dat ik dacht, ja, dat jij dat moreel verwerpelijk vindt. Is de, tenminste, ik heb natuurlijk ook met het vuur misschien bepleit dat irrelevant was.
Ja, wat en wat zei de rechter daarvan?
Nou, we hebben dit uiteindelijk geschikt. Soort zaken komen natuurlijk niet bij de rechter, want er zit niemand op te wachten.
Nee.
Maar goed, dat was zeker interessant.
Je zou denken dat arbeidsrecht pas echt een probleem is als de werkvloer ook onderlijdt. En op zich is dat met het geheim houden van de relatie, kan dat zeker het geval zijn. Maar...
Ja. Ja, en hier was bijvoorbeeld ook geen sprake van een protocol dat iets gemeld moet worden. Dat heb je bij veel bedrijven wel. Dat als je een relatie krijgt met een collega, dat we het in ieder geval willen weten.
Mm-hmm.
En daar staat soms ook wel in dat relaties met ondergeschikte mensen, dat niet mag. En daar is natuurlijk ook wel een goede reden voor. Maar dat was hier ook allemaal niet. Dus de werkgever had in die zin ook niet zo heel veel in handen. Dus het was ik heb hem goed afgerond voor haar, laat ik het zo zeggen. Hey, dan gaan we even verder. Want Carlijn, je hebt nog meer arbeidsrecht juice voor ons.
Zeker, het houdt niet op. Een uitspraak over langdurig toiletbezoek. Deze uitspraak ging over een werknemer die er op alle kanten of alle vlakken de kantjes toch een beetje van afliep. Eigenlijk 3 jaar lang was het af en aan wel problematisch. Dan begon de werknemer weer te laat. Dan hield hij een veel te lange rookpauze. Dan rekte hij een pauze van 15 minuten op tot een half uur. Dan ging hij 20 minuten naar de wc en kwam hij met zijn telefoon in zijn hand naar buiten lopen. Et cetera, et cetera. Op een gegeven moment was het ook zo dat zijn fiets stuk was en dan kon hij niet naar werk. En toen zei hij tegen zijn baas, ik moest mijn fiets naar de fietsenmaker brengen. En daar hadden ze geen leenfiets, dus ik kon niet komen. Nou, toen heeft die baas vrij adequaat de fietsenmaker opgebeld en gezegd, wij hebben gehoord dat Pietje geen leenfiets kon krijgen. En toen zei die fietsenmaker, dat kon hij wel krijgen, maar hij wilde per se een elektrische. Want hij zei, als ik geen elektrische fiets kan lenen, dan komen ze me maar halen. Nou ja, goed. En zo verder.
Ik denk dat van deze werknemer vroeger zijn huiswerk ook heel vaak was opgegeten door zijn hond.
ik denk het ook, ja. En de brug stond denk ik ook heel vaak open. Maar goed, het was af en aan drama. De werknemer weigerde soms ook werk te doen, et cetera. En de werkgever heeft best wel regelmatig dan gesprekken gehouden. En dan ging het weer even met deze werknemer en gezegd, je moet je nu echt goed gaan inzetten, et cetera. En dan deed de werknemer even een paar maanden weer goed zijn best. En dan viel het weer terug in oude patronen. Toen de werkgever, volgens mij echt voor de zoveelste keer een laatste waarschuwing gaf, kwam de werknemer weer een keer te laat. En toen heeft de werkgever ontslag op staande voet gegeven. En dat hield stand. De kantonrechter zei, het was wel zo duidelijk dat je echt je laatste kans had. Dit kan gewoon niet.
Maar was de druppel nou uiteindelijk dat hij 20 minuten op de wc had gezeten?
Dat vind ik een heel passend spreekwoord voor deze casus. De druppel was uiteindelijk dat hij te laat was. Ik denk trouwens dat het te lang op de wc zit. Kijk, als iemand echt een chronische ziekte heeft, dan kun je dat niet zomaar tegenwerpen. Maar het was denk ik een combinatie van alle factoren.
Ja.
Ze hadden hier ook wel echt goed al met de arbeidsarts gekeken. Of in hoeverre het werk kon worden aangepast op alle medische bezwaren die de werknemer dan weer uit de hooghoed toverde. Een optelsom van omstandigheden. Wat ik trouwens nog wel interessant vond, is dat bij ontslag op staande voet is het heel belangrijk welke redenen je meedeelt aan de werknemer als je hem op staande voet ontslaat. En welke redenen je in de brief bevestigt. En die brief die blonk nou niet echt uit in duidelijkheid. Het was eigenlijk meer een soort van optelsom van wat er in de afgelopen jaren was gebeurd. Maar de druppel die de emmer deed overlopen, het weer te laat komen na de allerlaatste waarschuwing, die stond daar nou niet heel duidelijk in. Dus ik vond daar arbeidsrechtelijk was daar ook wel wat discussie over en dat kon ik wel begrijpen.
Oké.
Okay. Ja.
Thanks. Heb je er nog één voor ons? Anders heb ik er nog wel één, hoor.
Ja, ik heb er nog één, maar even kijken.
Ik pak er nog even één. Dit is natuurlijk allemaal heel smeuig geweest. Maar we hebben ook, en ik heb net al even gekscherend tegen Carlijn gezegd, dat we het belang van ons eigen beroep niet moeten overschatten. Maar soms, als je sommige zaken ziet, dan denk je wel, waar houden die mensen zich de hele dag mee bezig? En dat gaat namelijk over de vraag, of over de zaak waarin heel lang is geprocedeerd over de vraag of een pannenkoek moet worden gezien als een koek. En dat klinkt natuurlijk even als een hele irrelevante vraag, maar arbeidsrechtelijk was het belang wel vrij groot. Want het ging over de vraag of een pannenkoekproducent zouden vallen onder de het verplichtstellingsbesluit voor het pensioenfonds voor de zoetwaren. En als dat het geval was, dan moesten ze verplicht worden aangesloten bij dat pensioenfonds. En dan moesten ze premies afdragen, ook nog voor het verleden. Dus dat is in de kern een hele kostbare zaak. Dus daarom hebben heel veel juristen daar hun slimme hoofden over gebroken. Maar goed, als je dan die uitspraak leest, dan moet ik daar toch stiekem een beetje om over gniffelen. Dat helemaal in pagina's lang wordt ingegaan op het verschil tussen pannenkoeken aan de ene kant en een koek aan de andere kant. Want als het een koek zou zijn, zou het wel onder het verplicht gestelde pensioenfonds vallen. Maar als het geen koek was, dan niet. En uiteindelijk heeft de kantonrechter geoordeeld dat het geen koek is, omdat zowel de toepassing, de uiterlijke verschijningsvorm, de structuur en de smaak en de samenstelling en de bereidingswijze, dat daar echt essentiële verschillen bestaan. Dat bijvoorbeeld een pannenkoek vaak als hoofdgerecht wordt gegeten en een koek als een tussendoortje. En dat een pannenkoek een zachte structuur heeft en dat een koek per definitie of in de kern wat hard is. Een koek is te koop in een bakkerswinkel en een pannenkoek niet. Nou ja, en zo gaat het maar door en door en door. En daar hebben we dus waarschijnlijk heel veel universitair geschoolde mensen hebben zich hiermee bezig gehouden. Met uiteindelijk, denk ik, wel een heel groot financieel belang. Dus in de kern is het een uitspraak die gewoon nodig was, denk ik. Maar het is vind ik af en toe ook wel een beetje grappig.
Nou, ik ben het helemaal mee eens. Pannenkoeken liggen ook nooit in het koekschap, toch?
Nee.
Heel ander gangpad. Is dat aangevoerd?
Nou, pannenkoekenmix staat er wel weer bij de koekjesmix.
Ja, zie je. Nou, dus, kijk, zoals we nu beginnen, je kunt die pagina zo volschrijven. Ik snap het wel.
Misschien moeten we ons nog even melden om te kijken of we hier... Oh nee, het is een uitspraak uit 2019.
Nee,
dat is al klaar. Nou goed. Hey, ik denk dat we er zijn, Carlijn. Volgens mij, dit is natuurlijk het topje van de ijsberg qua mooie zaken. Maar ik denk dat we aan onze luisteraars wel duidelijk hebben gemaakt dat het arbeidsrecht niet alleen maar gaat over hele juridische, doorwrochte dingen. Maar
zeker
dat het
niet.
Arbeidsrecht midden in de maatschappij staat. En daar wilde ik het graag bij houden. Carlijn, dank je wel. Ik vond het heel leuk. Ik zou zeggen, binnenkort deel 2 van deze Juice-serie. Aan alle luisteraars graag tot de volgende keer.
Dit was een podcast van Wijnenstaal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnenstaal.nl.